Ik ben Anjo en je luistert nu naar de Trouw aan Jezelf podcast. Ik heb een lifecoach en reiki praktijk in Aardenburg, maar maak ook volop gebruik van de online mogelijkheden om vrouwen te helpen om weer trouw te zijn aan zichzelf. In deze podcast neem ik je mee naar de wereld waarin je niet langer ja hoeft te zeggen op dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar waar je wel ja op hebt gezegd uit angst om de ander niet te willen teleurstellen, omdat je denkt dat anderen het van je verwachten, of omdat je het heel graag goed wil doen voor iedereen. In deze podcast wil ik jou inspireren om te stoppen met jezelf weg te cijferen en te starten met jezelf op nummer 1 te zetten. Goedemorgen, het is hier goedemorgen. Misschien zit je in de auto of ben je aan het wandelen en is het al middag, maar dan goedemiddag. Ik heb weer een super toffe gast aan tafel zitten en deze keer is Caroline Baken bij mij te gast. En ik heb haar uitgenodigd omdat zij naar mijn idee ook echt wel ervaring heeft met het bewandelen van trouw zijn aan jezelf. En dat dat niet alleen de highs zijn, maar soms ook de lows, maar dat het je altijd verder brengt. Welkom Caroline.
Ja, dankjewel Anjo.
Wil jij jezelf voorstellen?
Mijn naam is Caroline Baken, geboren en getogen Zeeuws-Vlaamse, getrouwd en moeder van 2 dochters. En de laatste jaren heel actief bezig op het gebied van leefstijl en vitaliteit. Mijn missie is eigenlijk iedereen vitaal. Maar goed, ik start met Zeeland vitaal.
Nou, dat is wel een supermooie missie.
Ja.
Zo, als dat al zou lukken, dan denk ik dat wel weer de wereld een stukje mooier
zeker gemaakt. Ja, dat is ook zeker mijn doel.
Ja, tof. Kom je straks helemaal op terug, hoor. Maar ik ga jou natuurlijk de eerste vraag stellen. Dus durf jij jezelf trouw te beloven?
Ik durf mezelf zeker trouw te beloven.
Ja, zo, dat is duidelijk.
Dat is duidelijk.
Er is geen twijfel over mogelijk.
Nee.
Hey. Vertel, is dat altijd zo geweest?
Dat is zeker niet altijd zo geweest. Trouw zijn aan mezelf staat voor mij eigenlijk wel gelijk aan de energie hebben voor de dingen. Om de dingen te kunnen doen die jij leuk en belangrijk vindt. Dat betekent dus ook keuzes maken. En dat is zeker niet altijd zo geweest. Ik moet eerlijk zeggen, dat is sowieso een kwestie van balans. Blijven balanceren. Het heeft ups en downs.
Het is een dynamisch iets. Hè? Het is volgens mij nooit van oké, dit is het.
Nee, klopt. Maar inderdaad, als je dan terugkomt op trouwen aan jezelf blijven, dan is dat wel de belangrijkste. En maakt ook dat je die keuzes kan maken. Maar dat wil niet zeggen dat er altijd één rechte lijn is of altijd dat je bovenop de top van de berg staat.
Nee.
Zeg maar. Helaas. Nee.
Dat willen we wel heel graag. Maar we hebben de loos denk ik ook gewoon heel erg nodig om op die top te kunnen staan. Waar is jouw pad begonnen met trouw zijn aan jezelf?
Dat gaat eigenlijk wel een aantal jaren terug. Toen was ik in een tijd dat het iets minder met mezelf ging, zeg maar. Ik zat in een hele turbulente tijd. Mijn moeder was ziek, we waren bezig met een huis te bouwen. Er kwam gewoon een heleboel op mijn pad. Alles draaide door, gezin draaide door, werk draaide door, sociaal leven draaide zoveel mogelijk door. Eigenlijk alles bleef maar doorgaan en tot op het moment dat dat niet meer ging, zeg maar. Dus daar is eigenlijk ook wel mijn weg naar trouw zijn aan jezelf begonnen.
Waar merkte jij dat het eigenlijk niet meer ging, zeg maar?
Ja, eigenlijk, ik kwam gewoon thuis te zitten met een burn-out. En ik kon nog wel dingen, zeg maar. Het was niet dat ik heel dagen in mijn bed lag, maar ik moest echt gewoon serieus een stap terug doen.
Ja. Je merkt dat zowel aan je lichaam.
Ja,
van, ho,
klopt.
Wacht.
Klopt. Ho, wacht. Dit gaat niet goed. Het is nu tijd voor pauze. Maar goed, toen was ik nog niet zo heel trouw aan mezelf. En wat doe je dan op het moment dat er op de pauzeknop wordt gedrukt? Ik ben heel resultaatgericht en heel, heel gedreven. Dus wat gebeurt er op zo'n moment? Dan denk je, even een lijstje maken en vink, vink, vink. En we kunnen gewoon weer lekker verder waar we gebleven waren.
Ja, echt grappig, hè? Ons hoofd die komt er dan tussen en die wil dan hou vast. Dus inderdaad, zo'n lijstje en als het af kunnen vinken, dan... Ja, nee, nu heb ik het weer.
Ja, klopt. En in de praktijk werkt dat dus niet zo.
Dat was niet, het resultaat was niet wat je verwacht had.
Nee, de vinkjes waren gezet, maar het resultaat was er nog niet. Dus ik kwam er wel achter dat ik echt serieus moest gaan kijken. En ook serieus moest gaan kijken van nou oké, wat kan ik wel doen om die energie terug te krijgen en dingen te doen die ik leuk vind en belangrijk vind en ook te kunnen zijn voor anderen, zeg maar.
Ja.
Dus daar begon mijn zoektocht. En gaandeweg kwam ik er dan wel achter. Ja, er is ontzettend veel te vinden natuurlijk om jezelf weer goed te voelen.
Hoe heb jij dat ervaren? Want er is inderdaad heel veel, maar ook daar kan je soms een beetje jezelf in kwijtraken of in verliezen. Hoe heb jij dat aangepakt?
Ja, klopt. Nou ja, in het begin dan pak je alles aan om maar aan te pakken, omdat je zo snel mogelijk
je wil het oplossen.
Terug wil. Je wil het oplossen. Maar ook dan kom je erachter, ja, sommige dingen passen wel bij je, sommige dingen passen niet bij je. En dat is echt gewoon een kwestie van proberen.
Ja,
ja, en ook balans zien te houden, zeg maar. En ook daarin, ja, ga niet alles tegelijk doen.
Nee. Dat is ook echt wel eens een valkuil. Hè? Dan willen we zo graag uit de situatie komen, dat we heel hard... Eigenlijk gaan we hetzelfde toepassen van hoe we erin zijn gekomen door heel hard te werken. En dan willen we heel hard gaan werken om er weer uit te komen.
Ja, en dat is iets wat je los moet laten.
Ja.
Want ja, daar kom je dan gewoon achter. En dat is ook in mijn zoektocht gebleven. Van dat werkt gewoon niet. We willen het liefst de quick fix, maar die is er niet.
Nee.
Het heeft gewoon tijd nodig. En tuurlijk mag je die tijd besteden om te ontdekken van ja, wat past er dan bij me en wat werkt er voor mij? Maar ga alsjeblieft niet heel hard werken. Die valkuil heb ik gewoon ook gehad.
Ja.
En juist dat stukje heeft mij toen wel doen beseffen van... hé, er is meer. En we hebben hier zelf een hele grote hand in, zeg maar. We moeten echt... Ja, het zit echt gewoon in onszelf. En we zijn ook de enigen die regie terug kunnen pakken.
Er is niemand die kom aanklopt en zegt... Oh, weet je, maar jou gaat niet zo goed. Weet je, wij gaan het maar voor je regelen.
Nee, dat zou je... Ergens hoop je daarop.
Ja.
Maar dat is ergens een illusie. Want ja, je zal het zelf moeten doen. Jij bent degene die voor die verandering moet zorgen. Of ja, dat wil je.
Als je die verandering wil, dan ben jij wel de enige die het in de hand heeft...
Ja.
Om het te kunnen bewerkstelligen.
Klopt. En daarmee wel de kanttekening. Je hoeft niet alles alleen te doen.
Nee.
Dat zeker niet. Maar jij bent wel degene die die keuzes mag gaan maken. En mag gaan doen wat goed voor jou voelt. En trouw zijn aan jezelf. En voor iedereen ziet dat er anders uit.
Ja, zeker.
Maar juist wat je aangeeft, er is gewoon zo ontzettend veel te vinden. Jij bent een uniek persoon. Dus wat voor jou werkt, werkt voor een ander niet. Je kan ook niet kopiëren wat een ander heeft gedaan. Want dat hoeft voor jou niet te werken. En juist die hoeveelheid aan informatie heeft mij vervolgens ook wel doen denken van... hé, dit zou eigenlijk meer mensen moeten weten. Want waarom wachten we tot het moment dat het inderdaad niet meer gaat... of dat je gewoon heel hard die pauzeknop voor jou wordt ingedrukt?
Kan je daar voor jezelf antwoord op geven? Zo van, staal, ik had jou toen gevraagd over goh, wat maakt dat je gewacht hebt tot dit moment?
Ja, ik zat toen in zo'n enorme... Ik zat eigenlijk gewoon in een soort sneltrein, noem ik het maar. En het een na het ander gebeurde. En er was gewoon geen station meer om te stoppen.
Nee.
En dan ontstaat er in je lichaam gewoon een fysieke reactie. Die gewoon ontstaat. En dan blijf je ook maar gaan. Dus die aanknop, die trein die blijft maar rijden. En die heeft gewoon geen rem meer.
Nee.
En
is dat ook een stuk waarin we heel erg onbewust zijn? Dat het zo snel gaat?
Daar zijn we zeker onbewust in. Want het grootste gedeelte van wat wij doen en ons handelen gebeurt onbewust.
Ja.
95% van ons hele handelen en doen gaat op de automatische piloot.
Ja.
Waarom? Omdat dat is gewoon fysiek zo bepaald. Ons brein heeft maar één doel en dat is overleven.
Ja.
Dus het grootste gedeelte, die wil geen energie verspelen aan veranderingen of aan te kijken hoe kunnen we dit anders doen. Dus je lichaam is er gewoon op ingericht van, joh, blijf dan maar gaan.
Ja, blijf maar op dit spoor.
Ja, totdat er om een dure muur staat.
Ja.
En je gewoon crasht.
Ja.
Dus er gebeurde zoveel. Had ik het toen anders kunnen doen? Vast ook wel. Maar niet met de kennis die ik op dat moment had.
Nee. Ja, en ik denk dat ook echt wel iets moois is wat je nu zegt. Dat we daarin ook niet te streng voor onszelf moeten zijn. Van, oh, had ik toen maar dit, had ik toen maar dat. Ik geloof er ook echt heel erg in dat we allemaal een soort tempo hebben. Een soort tijd waarin dingen kunnen gebeuren. Want misschien toen in die situatie had je niet deze stappen kunnen zetten die je daarna hebt gezet, omdat je juist dat proces nodig had of zo.
Ja, klopt. Het liefst had ik het, kan wel zeggen, het liefst had ik het niet gehad, zeg maar. Ja. En had je wel alle kennis. Maar goed, wat jij zegt ook, dat niet te streng zijn voor jezelf. Ja, dat ben altijd heel streng geweest voor mezelf. Hele hoge lat, perfectionistisch. Ik weet nog dat er toen iemand tegen me zei van ja, perfectionistisch. Loyaliteit, hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Geen nee kunnen zeggen, geen grenzen kunnen stellen. Ja, dat is gewoon de perfecte cocktail voor een burn-out.
Ja, maar dat is ook echt, dat is het perfecte recept om jezelf kwijt te raken.
En ja, dan weet je op zo'n moment ook niet beter. Want in jouw ogen zijn dat de dingen, ja, waar je naar handelt.
Ja, voor jou is dat je normale wereld. Hè? Dat zijn de kaders waarbinnen jij je leven hebt opgebouwd. Dus dat is ook helemaal niet gek. Nee. Want ooit heeft het jou gediend.
Ja, klopt.
Ooit heeft het jou staande gehouden. Alleen jouw leven is veranderd. Maar die automatische piloot, die is zo hard doorgegaan, dat je eigenlijk niet beseft, hé, maar ik ben nu eigenlijk in een heel andere context. Dus er zijn eigenlijk andere dingen nodig.
Ja, klopt. En ja, dan ga je op onderzoek uit en dan ga je kijken van, goh, ja, wat past er wel bij me en wat werkt wel voor mij? En ook dat is een proces van vallen en opstaan en ja, vooral heel nieuwsgierig blijven. Nieuwsgierig blijven van, goh, ja, oké, dit klinkt misschien heel eng of heel spannend, maar ik ga dat toch eens onderzoeken of ik ga er toch eens voor openstaan. En ja, zo kom je steeds een stapje verder. En ja, ieder stapje dat ik zet, had ik wel zoiets van, ja, hoe mooi zou het niet zijn als ja, meer mensen weten dat je hier zelf die eigen regie in kan pakken. En toen ben ik ook gaan denken van, oké, ja, maar als ik dit aan mensen wil gaan vertellen, dan wil ik het ook met een gedegen basis doen, zeg maar. En ja, dat is voor mij dan ook de reden geweest om opleidingen te gaan doen. Uh-huh. Juist om die missie mogelijk te maken, ja. en mensen daarin mee te nemen. Want zoals ik zeg, ja, ieder mens is uniek. Dus het wordt echt jouw ontdekkingstocht. Maar het is wel heel fijn als je al handvaten hebt die jou daarin kunnen begeleiden.
Ja, een soort een routekaart hebt. En dan nog niet met de uitgestippelde route, maar wel op verschillende punten. Waar de vraag stelt, goh, weet je, links biedt dit, rechts biedt dat. Rechtdoor is dit. Ja, waar voel je je het beste bij?
Ja, zo. Klopt. Dus...
Ja. Oh, en welke opleiding was de eerste stap, zeg maar?
De eerste stap was voor mij, zeker omdat dat een stuk is wat mij persoonlijk heel erg heeft geholpen, is echt heel erg kijken naar je leefstijl. Dus de eerste opleiding die ik heb gevolgd is de opleiding tot leefstijlcoach geweest bij Zonneveld Opleidingen. Dat is een post-HBO-opleiding waarbij je heel erg de diepte ingaat op leefstijl en alle facetten die daarmee te maken hebben. Dus ja, bij leefstijl denken de meeste mensen inderdaad aan een stukje gezonde voeding en beweging, zeg maar. Maar er is zoveel meer, want waar zij ook heel erg aandacht aan besteden is inderdaad een stukje ontspanning en stressmanagement en je mindset.
Ja, het grappige vind ik altijd... Als we het over gezondheid hebben en over goed zorgen voor jezelf. Het eerste wat mensen opnoemen is, ik moet meer bewegen en gezonder eten. Dus die fysieke gezondheid, daar is aandacht voor. Maar eigenlijk het mentale, het emotionele stuk. Ergens zit dat er echt nog niet in onze maatschappij. Nee. Zo van, hé, maar dat is ook heel belangrijk om daar zorg voor te dragen. Ja. We vinden het heel normaal om naar de sportschool 3 keer in de week te gaan. Maar we vinden het heel erg, bijvoorbeeld heel erg gek om hier 1 keer in de maand op de behandeltafel te komen liggen voor een reiki-behandeling. Terwijl dat is eigenlijk zo'n mooi aanvullend stuk. Wat je gezondheid zo mooi aanvult in zijn totale beeld, zeg maar. En dat vind ik wel super tof dat je dan ook zegt van, weet je, het gaat niet alleen over voeding, beweging, maar ook juist over die ontspanning en over stressmanagement. Want kijk, natuurlijk, weet je, ik ben echt iemand, ik hou van Disneyland verhaaltjes, maar weet je, onze maatschappij zit gewoon niet zo in elkaar dat er geen stress is.
Nee.
En stress is ook niet erg, maar ja, ik denk dat een heel mooi woord is, stressmanagement. We moeten het wel kunnen managen.
Stress is helemaal niet erg, want zelfs stress heeft ook een positieve functie. Hè? Het zorgt dat je klaar bent om iets te gaan doen. Ja. En het zorgt,
anders had jij hier ook niet gezeten.
Anders had ik hier ook niet gezeten, want inderdaad. Dit stukje zat in het stukje positieve stress. Dus op het moment dat ik hier aan tafel zit, is het toch een stuk minder eng en spannend dan ik dacht.
Kijk, dat is mooi.
Maar goed, stress heeft inderdaad ook een goede functie, zeg maar. Wel met de kanttekening, het mag niet te lang duren.
Ja.
Want op het moment dat stress chronisch wordt, ja, dan ga je wel klachten ervaren. En een stukje stressmanagement is inderdaad van, nou ja, oké, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? En als je dan kijkt weer terug naar die leefstijl, wat je al zo mooi zegt, het een kan niet zonder het ander.
Nee.
Dus het is, ja, zoals ze dat altijd noemen, een holistische benadering natuurlijk. Dus het haakt allemaal in elkaar samen. Alleen is het aan jou om te ontdekken aan welke knop je mag gaan draaien om het voor jou weer allemaal, ja, goed te laten werken.
Ja.
En wat mensen dan heel vaak aan denken is inderdaad een stukje afvallen of het stukje bewegen. Ja, prima om daarmee te starten.
Zeker. Het is ook zeker nodig.
Ja, maar ook zeker als je daarmee aan de slag gaat. Ja, dan zal je ook zien dat bewegen is nooit puur om af te vallen. Of om, daar komt zoveel meer bij kijken. Dat is ook voor je mentale gezondheid, doet dat gewoon heel veel.
Nou, wat ik merk is dat mensen die inderdaad zo gericht op hun doel zijn om bijvoorbeeld af te vallen, die raken op een gegeven moment gefrustreerd als dat doel niet behaald wordt. En dat is eigenlijk zonde, want ze missen eigenlijk de waarde van het bewegen aan zich.
Ja, klopt. En dat is wel wat je met een stukje coaching doet. Dan ga je ook kijken van ja, maar waarom, of wat maakt nu dat niet lukt? Of wat maakt dat je daar niet verder in komt, zeg maar. Want meestal zit daar gewoon een belemmering of een overtuiging in, waardoor mensen ook niet verder kunnen. En dat is wel het mooie wat je daarmee kan bereiken. Je staat echt naast iemand. En gewoon door een stukje bewustwording te creëren, is dat uiteindelijk doel van die 5 kilo afvallen, is helemaal niet meer dat doel.
Nee, het verandert dan.
Ja.
Ja, ja, ja.
En het mooie is dan wel, juist door misschien om dat andere stuk aan de slag te gaan, komt die 5 kilo vanzelf wel.
Juist, ja.
En doordat er zoveel knoppen zijn om aan te draaien, is het voor jou persoonlijk. Jij bent uiteindelijk degene die eraan moet gaan draaien, maar je moet wel...
Nee, je moet weten aan welke knoppen zijn. Ja. Het is een beetje of dat je voor zo'n mengpaneel van de radio zit als DJ. Weet je, als je mij daarvoor zet, ik heb geen idee. Oké, volume zou me nog lukken, een beetje hard en een beetje zacht. Maar je kan er waarschijnlijk nog heel veel andere dingen mee. Maar zo is dat in ons eigen leven eigenlijk ook. Zo van, we hebben zoveel knopjes, maar van heel veel weten we het niet.
Nee.
En als je die weer leert bedienen, dan kun je weer terug naar die balans, zeg maar. Zo van, hey, weet je, wat heb ik te doen? Aan welk knopje heb ik nu te draaien, zodat het goed gaat met me?
Ja.
Nu even over dat stressmanagement. Wat was voor jou eigenlijk jouw belangrijkste ontdekking voor jezelf daarin, van je stressmanagement?
Qua stressmanagement, ja, dat heeft er heel erg mee te maken. Voor mij heeft dat er heel erg mee te maken, wat ik in het begin al aangaf. Heel dat trouw zijn aan jezelf staat en valt voor mij met het hebben van genoeg energie.
Mm-hmm.
Als ik dat dan terugpak naar stressmanagement... Dan begin ik daar eigenlijk ook heel erg met te kijken van ja, wat geeft me nou energie en wat kost me energie? En op het moment dat die twee dingen niet met elkaar in balans zijn, dan ontstaat er stress.
Ja.
Dus dat is eigenlijk vaak de eerste stap die ik doe. Want op het moment dat jij niet meer goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet meer voor een ander zorgen of kan je ook niet meer de dingen doen die belangrijk zijn. Dus daar begint het van mij vaak bij dat stukje stressmanagement. Het is ook een stukje energiemanagement van, goh, wat geeft mij nou energie? Wat kost mij energie? En als je dat dan uiteindelijk in kaart hebt, kan je voor jezelf ook die volgende stap zetten van, goh, als ik nu dit weet, waar wil ik dan meer van gaan doen?
Ja.
En waar wil ik minder van gaan doen? En moet ik ook wel zeggen, wat we het net over hadden, zeg maar, is dat het een stukje balanceren blijft. En onlangs werd ik zelf gewoon ook weer met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik ben inderdaad, wat ik al zei, ik ben enorm gedreven en ik heb een enorme drive. Dus af en toe heb ik toch nog steeds de neiging om in die sneltrein te stappen en er maar voor meer dan 100% in te stappen. Maar gelukkig door alles wat ik geleerd heb, heb ik ook een hele mooie set rode knoppen meegekregen. Die dan ingedrukt ding, ding, ding. Worden. Waarvan je dan echt even denkt van, oké... Wacht even, waar gaat het nu niet mis, maar wat gebeurt er nu eigenlijk?
Nou, ik denk dat dat echt een super waardevolle vraag is. En ook super dat je eigenlijk al in zo'n modus terecht bent gekomen, dat, ook al zit je in die sneltrein, dat je wel bewust bent, hé, maar ik heb deze vraag even te stellen. Wat gebeurt er nu?
Ja, klopt. Want je ziet eigenlijk alle meters weer uitslaan.
Ja.
Dus alles zijn gaan weer op rood, zeg maar.
Ja.
Dus dat je dan even bewuste tijd neemt, en dat doen we natuurlijk ook veel te weinig, want juist als we in zo'n sneltrein zitten, dat je gewoon even bewuste tijd neemt van, oh, stop, wacht even. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat doet dit met mij? Wat levert het me op? En dat je meteen daar ook de acties van, ja, wat je zegt, ja, je hebt zelf de regie, dus je zal uiteindelijk zelf iets moeten gaan doen. Dat je daar ook actie op onderneemt. Ja. Dus dat je ook gaat kijken van, de stresslevels, stress schiet omhoog. In dit geval dus inderdaad die negatieve stress van, er moet weer veel. Je lichaam trekt aan de bel. Dat maakt dus in mijn geval dat ik dus ook minder kon sporten als dat ik zou willen. Nou, daar word ik bloedchagrijnig van.
Dat is leuk voor de omgeving.
Dat is niet zo heel leuk voor mijn omgeving. Maar dat je ook daar weer bewust even stopt. Zeg van, wat gebeurt er? En wat kan ik eraan gaan doen? Dus dat is een kwestie van de agenda pakken. Wat wel, wat niet. Maar ook heel eerlijk kijken naar een stukje, dat sporten, dat hardlopen, dat gaat op dit moment even niet. Wat kan er wel?
Ja.
En waar ik voorheen, zeg maar, voor heel dit proces dan de neiging toe had, ja, dan was alles gewoon, ja. Het ging niet meer, dus dan kon er niks meer. Ja. En,
beetje in de alles of niks modus.
Ja, een beetje alles of niks modus. En ja, dat is gewoon niet zo.
Nee, we zien eigenlijk heel vaak die extremen. Het is wit of het is zwart, maar eigenlijk alle grijstinten die er dan tussen zitten, ook daar kunnen we uit kiezen. Maar ergens in ons brein zijn die opties dan eigenlijk nog niet zichtbaar. Maar juist omdat we zo snel gaan.
Maar ook omdat het fysiek zo geregeld is. Je brein wordt gewoon overgenomen door dat oerbrein. Ja. En die denkmodus die worden uitgeschakeld. Die denken rennen en gaan. Maar ja, dan is het aan jou zelf om even op die stopknop te drukken. Het liefst voordat je lichaam dat begint te doen. Moet ik er dan wel bij zijn. Maar om inderdaad te kijken, dus ik ben gaan wandelen. Ook prima.
Ja. Hoe was het voor jou het moment dat je dan inderdaad gaat kijken, dit geeft mij energie, dit kost mij energie, wat heb ik nu te doen? En daar die keuze in te maken. Hoe was dat voor jou? Want kijk, het is al een stap om het zichtbaar te maken, maar op het moment dat je er bewust van bent, moet je er iets mee doen. En dat is vaak ook een moment waarop we soms terug in ons hok kruipen, omdat het ook echt iets van ons vraagt om het echt toe te gaan passen.
Ja, het makkelijkste is om het te negeren. Ja. En om gewoon maar door te blijven gaan. Dat is de makkelijkste stap. Wat doet dat bij mij op het moment dat ik dat op een rij zet? Dat is ten eerste heel confronterend. Omdat ik dan op zo'n moment vaak heb van, dat is weer een valkuil. Een bekende valkuil waarop je ingestapt bent. Maar ondanks dat het dan confronterend is, geeft het wel rust. Maar ja, die komt er niet zoveel, zomaar, zeg maar, die rust. Dat betekent, je moet ook keuzes gaan maken. En die keuzes zijn niet altijd even fijn. We leven gewoon in een maatschappij waar er heel veel van ons gevraagd wordt. Waar er heel veel op ons afkomt. We hebben werk, gezin, druk sociaal leven. Social media speelt natuurlijk een hele grote rol. Er wordt ook een beeld geschetst dat alles maakbaar is en dat iedereen maar happy en gelukkig moet zijn.
Ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, dat is gewoon niet zo. En dat begint inderdaad. En daarom is dat juist zo confronterend. Want je denkt dat je alles op een rij hebt. En ja, prima, het ziet er allemaal goed uit. Maar het voelt niet meer zo, omdat die stresslevels zo uitschieten.
Ja. Het plaatje ziet er mooi uit, maar van binnen wringt het aan alle kanten.
Dat is wat er gebeurt. En ja, dan is het gewoon keihard. Want dat betekent dat je keuzes moet gaan maken. Dus dat betekent soms dat je dingen af moet zeggen waar je misschien toch wel zin in had. Of die van je verwacht werden. En dat betekent dat je iemand teleur moet stellen. Maar ook daarin, waar ik vroeger, dan zou ik dus alle dingen uit mijn agenda schrappen die mij energie gaven. Ja. Want de rest moest allemaal gebeuren. En mocht vooral niemand teleurstellen. En dat moest gebeuren. Wat werd er dan geschrapt? Ja, de sportmomenten. Of inderdaad even tijd nemen om met een boek op de bank te gaan zitten.
Eigenlijk echt bizar, hè? Dat we zo ingesteld zijn dat we eigenlijk onszelf als eerste uit de agenda schrappen.
Ja, en dat is wel wat er vaak gebeurt.
Ja, ja, zeker.
Maar op het moment dat jij niet voor jezelf kan zorgen, kan je ook niet voor een ander zorgen. En dat is voor mij wel echt een hele wijze les geweest. Dus ja, een tijdje terug moesten we bij de opleiding ook in kaart brengen van ja, wat zijn nou jouw waarden, zeg maar? Wat is er heel belangrijk voor jou? En eigenlijk voor het eerst kon ik ook zeggen van ja, mijn gezondheid. Maar als die gezondheid zo belangrijk voor mij is, betekent dat ook dat ik keuzes moet maken die daar ja, aan bijdragen.
Juist, ja. Maar dat is wel echt heel vaak waar je hoort, ik vind dit belangrijk, ik vind dat belangrijk. Hè. Alleen, ja, oké. Maar op welke manier draag je dan zorg om te zorgen dat die waarde in jouw leven verzilverd wordt? En dat is heel vaak, dat gaat al bijvoorbeeld over moeders die in activiteitenclubjes zitten van school en dan ook nog in de oudercommissie, want dat doe ik voor de kinderen. Oké, dat is super, super nobel, hè? En ook nodig. Alleen, je mag jezelf wel de vraag stellen dan van, hé, maar waar is dan de balans? Want ik doe het voor de kinderen, maar het zorgt er wel voor dat ik eigenlijk 4 avonden in de week weg ben. En wat draagt het dan bij aan de waarde die ik heb, dat ik het eigenlijk voor mijn kinderen wil doen?
Ja, en dat is een heel mooi iets, hè? Want dat betekent dus ook dat je het altijd in het grote geheel moet bekijken.
Ja.
Van, ja, wat levert het me op en wat kost het me, zeg maar? En tuurlijk, er zijn altijd dingen die moeten gebeuren, hè? Laten we wel
absoluut,
wezen. En er zijn altijd dingen die je niet leuk vindt en die moeten ook echt gebeuren. Maar goed, je blijft wel altijd kijken naar dat grotere plaatje en waar het dan bijdraagt. En op het moment dat je dan heel goed in kaart hebt, ook het stukje trouw zijn aan jezelf, wat voor jou belangrijk is, maakt ook dat je die keuzes kan gaan maken. Want ik vind, op nummer 2 komt echt het zorgen voor anderen, zeg maar. Of het er zijn, zeg maar. Ja. En de verbinding met andere mensen. Maar op het moment dat ik die nummer 1 niet in de gaten hou, ja, dan gaat, wat je net al zei, ik word niet zo heel gezellig voor mijn omgeving op het moment dat daar niet op orde is.
Ja.
En dat is wel wat er gebeurt, zeg maar. En dat geldt op alle vlakken van je leven. Hè? Dat geldt op je privé, dat geldt in je sociale leven. Dat geldt ook zeker op je werk.
Ja.
En dat stukje is dan de tweede opleiding die ik ben gaan doen, zeg maar. En dat is een stukje vitaliteitscoaching, zeg maar. Ik doe op dit moment de opleiding tot vitaloog.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk vitaliteitscoach en vitaliteitsmanager in één. Dus dat is echt dat je bij bedrijven en teams, maar ook individuen gaan kijken van ja, hoe kan je nou zorgen dat je vitaal blijft.
Wat is voor jou de betekenis van vitaal?
Vitaal, dat is dus dat stukje van genoeg energie hebben om de dingen te doen die jij belangrijk vindt. Mm-hmm. En die jij leuk vindt. En dan niet alleen qua werk natuurlijk, maar dat er ook genoeg ruimte blijft om dan in je privé die dingen te kunnen blijven doen.
Ja.
Op het moment dat mensen op hun plek zitten, in welk facet dan ook, of dat nou in hun privé is of in het sociale leven, of op het moment dat mensen op hun plek zitten en hun talenten kunnen inzetten en inderdaad naar hun eigen waarde kunnen handelen, dan zie je echt die energie, dan zie je die vitaliteit.
Ik vind het mooi dat je zegt zo van, als mensen op hun plek zitten, en ik denk dat ook echt iets heel belangrijks is, zo van, nemen we onze plek in? Want op het moment dat we of op de verkeerde plek staan, of we nemen onze eigen plek niet in, dan kan de energie eigenlijk ook niet stromen. Dan raken we leeg. Dan moeten we heel hard werken om dingen voor elkaar te krijgen. En mijn hard werken is overigens niks mis. Maar wel als het ten koste gaat van jezelf.
Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want wat gebeurt er op het moment dat je heel hard moet werken? Los van dat je hard aan het werk bent. Als je heel hard moet werken voor iets, dan kost dat ontzettend veel energie. En dat kan niet anders dan ten koste van jouw vitaliteit gaan. Want vitaliteit is natuurlijk ook een containerbegrip. Daar ben ik me enorm van bewust. Maar als je het terugtrekt naar die energie. Dus inderdaad, wat geeft jouw energie? Wat kost jouw energie? En hoe kan je jouw energie inzetten? Ja, om te doen wat jij wilt, zeg maar. Ja, dan ben je al zoveel verder.
Ja.
En natuurlijk is dat niet altijd even makkelijk, hè? Want dat betekent ook dat we met elkaar in gesprek moeten.
Oh, maar zeker. En daar was ik ook wel heel benieuwd naar. Hoe was het voor jouw omgeving? Want ineens ging jij dingen anders doen.
Mijn omgeving, die dacht in eerste instantie, Oké, dan. Als jij dat wil gaan doen, doe jij dat maar. Maar ze vinden het allemaal wel reuze interessant. En ik moet ook zeggen, ik heb er ook echt hele leuke gesprekken over. Echt uit hele onverwachte hoek soms. Oh, dat je denkt van, oh, jij bent daar ook mee bezig. Of het speelt bij jou toch ook. Want het leeft gewoon bij heel veel mensen. Alleen maken we te weinig bespreekbaar.
Ja, en precies wat je zegt. Van, ik denk dat het bij heel veel mensen leeft. Alleen we vinden het super spannend om het erover te hebben. En dat is voor mij ook een van de redenen waarom ik deze podcast maak. Juist om laat het een middel zijn waardoor we het weer met elkaar kunnen bespreken. Ja. Zo van, hé, maar hoe is dat dan voor jou? Of,
nou, dat is gewoon heel belangrijk. Want zoals ik zeg, je maakt het bespreekbaar. Vond ik in het begin trouwens heel erg spannend. Want ik ben natuurlijk, van nature zit ik in de marketing van oorsprong zit ik in de marketingcommunicatiehoek. In het bedrijfsleven is allemaal best nog wel,
dat is best redelijk gekaderd.
Best redelijk gekaderd. En dan ga je ineens een heel andere richting op. En in het begin dacht ik van, ja, maar dat ga ik niet zomaar tegen iedereen vertellen. Want wat zullen ze wel niet van me denken? Want wat ik zei, mijn omgeving had ook zoiets van, ga maar doen. Gaandeweg ontdekten ze wel van, dat past wel bij jou. En we zien wat dat met je doet, zeg maar. Ja. Dus dat maakt het ook wel heel interessant. Maar in het begin dacht ik van, dat vind ik heel spannend. Ik ga dit ook vooral niet ergens vermelden of niet bespreken.
Nee. Grappig is nou hoe dat dan werkt.
Ja, tot op het moment dat je misschien een klein beetje uit je comfortzone wordt getrokken. Want ik moest natuurlijk ook aan de slag met proefcliënten. Want zonder praktijk is de theorie allemaal heel leuk. Ja. Maar op het moment dat je het niet kan gaan toepassen. Maar
volgens mij heb jij het ook een beetje op dezelfde manier als ik toen gedaan. Want volgens mij heb jij ook eerst je Insta-account een beetje soort anoniem gemaakt, of niet?
Dat is heel erg waar. Ik ben op Instagram echt heel erg, weet je wel. Toen dacht ik, ik ga hier niet al te veel. En als ik dan iets moest schrijven, dan dacht ik van, ik ga maar niet altijd, het mag niet herkenbaar zijn. Nee. En toen kwam ik dus op dat punt dat ik aan de slag moest met die proefcliënt. En toen dacht ik, maar als ik het aan niemand vertel, dan weten ze ook niet dat ik het doe. En dan weten ze dus ook niet dat ik op zoek ben naar die proefcliënten. Dus toen dacht ik, dan vond ik Instagram nog de veiligste, zeg maar. Toen dacht ik, dan ga ik daar iets minder anoniem op. Dat bleek niet toereikend genoeg. Dus ik moest uiteindelijk wel, zo noem ik het een beetje. Achteraf heeft het me duwtje. Heel veel opgeleverd. Ja. Maar ik had even een duwtje nodig. En toen heb ik het op LinkedIn aangekondigd.
Dat vind ik echt dapper. Want dat is toch, tenminste in mijn beleving vind ik LinkedIn ook echt wel nog een beetje een... hoe noem je dat? Parallel lopen aan die wereld waarin heel veel kaders zijn van prestatie, resultaat, zakelijk.
Ja, dat is zeker zo. Dus in het begin dacht ik van ik lijk hier wel een soort schizofreen, zeg maar. ik zit daar met mijn netwerk in die marketing-communicatiewereld en met leveranciers, met collega's, met klanten. En toen dacht ik, dan ga ik hier nu een heel ander onderwerp aankaarten, zeg maar, met die vitaliteit. Maar toen dacht ik, ik moet iets. ik moet die proefcliënten hebben. En toen heb ik gewoon juist door het bekend te maken en wat ik zag, wat dat dan deed met mijn netwerk en hoe leuke en interessante gesprekken en waardevolle gesprekken ook ik met mensen heb gehad, zeg maar, over heel dat onderwerp vitaliteit, leefstijl, wat dat dan met je doet. En toen dacht ik, eigenlijk is dat ook weer zo'n overtuiging bij mij geweest van, dat dit dan LinkedIn, dan mag dan niet, zeg maar.
Ja.
Maar vitaliteit werkt in alles door.
Maar dat is het. Zo van, we hebben ergens de boodschap opgevat van, als het over dit stukje gaat, dat niet passend is in een zakelijke omgeving. Terwijl, echt, ik zie het hier ook echt dagelijks in de praktijk. Ik heb ook best wel wat mensen die of een leidinggevende functie hebben of een eigen onderneming. Jij bent zelf het fundament, hè? En als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook die functie, kun je de kwaliteit niet leveren die je eigenlijk voor ogen hebt.
Ja.
En juist, dus ergens hebben we het beeld gecreëerd van, weet je, dat is een beetje gek als ik daar nu over begin. Terwijl het juist zo de basis, het fundament is en het juist zo waardevol is als we er wel woorden aan geven. Want dat geeft ook weer lucht voor die ander. Ja. En kunnen ze hun eigen levenskwaliteit, of dat nou werk, privé is, kunnen ze ook weer vergroten. Maar we hebben er een soort collectief geheim of zo van gemaakt. Van nee, laten we het daar maar niet over hebben of zo.
Nou, dat moet ik dan wel weer even terug rechtzetten. Ik ben heel blij trouwens dat je het zo noemt, dat het echt je fundament is. Dus dat het voor iedereen is. Want ook in leiderschap en in managementfuncties, op het moment dat jij als leidinggevende niet goed voor jezelf kan zorgen, op wat voor vlak dat dan ook is, dan is het heel moeilijker om er voor je team te zijn.
Absoluut.
En om te kijken van wat hebben zij nodig om hun werk, want dat is uiteindelijk wel jouw rol. Wat hebben zij nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren? Maar op het moment dat jou dat zelf niet lukt, ja, dan wordt dat ook heel lastig om dat voor een ander, om er voor een ander te kunnen zijn.
Het grappige over laatst, ik weet niet meer precies in wat voor context dat nu voorbij kwam. En toen dacht ik inderdaad, weet je, je kan een leidinggevende functie hebben, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat je een leider bent. En er zit gewoon ook echt wel een verschil in of je je positie als baas inneemt of als leider.
Ja, daar zit een heel groot verschil in, maar goed,
En juist op het moment dat we in dat reptiele brein gaan zitten, gaan we veel meer in die baaspositie, dat we alles willen controleren en zo, waardoor eigenlijk de anderen meer de hakken in het zand zetten, van hey, maar dat voelt voor mij niet oké.
Nee.
En op het moment dat je eigenlijk dan die trein stilzet en dan kijkt, ja, maar wat gebeurt er nu eigenlijk met me? Dan kan je wel weer in die leiderschapspositie stappen.
En dan kan je er wel weer zorgen dat je dat team heeft wat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren. En op welk vlak dan ook. En om het gesprek aan te gaan met mensen. En om te zorgen voor die oprechte aandacht die zo hard nodig is. En om te luisteren, zeg maar, in plaats van te luisteren om te reageren.
Dat vind ik echt een mooie gezegd. Te luisteren om te reageren. Maar eigenlijk luisteren voor de aandacht. Zo van, hey, maar wat heb je werkelijk te vertellen? Ja. Komt dat binnen bij mij?
Klopt.
Of zit ik te luisteren naar jou dat ik denk, oh nee, maar dit moet ik ook nog tegen jou zeggen. Zo, dat.
Ja, en ook dat stuk valt onder vitaliteit, zeg maar. Ook dat stukje aandacht en gesprekken voeren en kijken wat is er nodig. Maar ook echt luisteren van, echt luisteren om de ander, om naar de ander te luisteren. En niet om maar klaar te zitten om jouw advies, mening of wat dan ook te geven.
Kun je aanwezig zijn bij de ander? En ik denk dat daar echt al begint bij, kun je aanwezig zijn bij jezelf? En dat is iets wat we natuurlijk helemaal niet echt hebben geleerd. Want we hebben vooral geleerd om heel veel met de omgeving bezig te zijn. En op het moment dat je alleen met jezelf kan zijn, vinden we soms super spannend. En dat maakt het soms ook veel moeilijker om aanwezig en aandachtig bij die ander te zijn. Want we hebben het idee dat we telkens iets moeten doen of zo. Ja. In plaats van zijn.
Ja, maar ik vind wel heel mooi dat ik wel zie dat steeds meer mensen zich daarvan bewust zijn.
Ja.
En wat ik dus net ook even wilde zeggen, ik moet dat inderdaad rechtzetten. Ik had bij LinkedIn echt die terughoudendheid van, oeh, wat ga ik doen? Juist door het te gaan doen. En door daarmee bezig te zijn, door daar wellicht meer over te delen. Is mijn netwerk ook vergroot daarin? En zie ik ook hele andere dingen voorbij komen? En zie ik ook al hele mooie dingen gebeuren in het bedrijfsleven? En de aandacht die ervoor is?
Dat is echt tof, hè?
Ja, dat is echt heel mooi om te zien. En ik ben ook, ik zie steeds meer. En ik kom ook op verschillende bijeenkomsten die daarop gericht zijn, zeg maar. Vitaal leiderschap, werkgeluk, om wat je ook van de termen vindt, zeg maar.
Oh ja, dat maakt helemaal niet uit. Soms moeten dingen gewoon een naam hebben.
Je ziet wel dat er steeds meer aandacht is en dat er steeds meer aanbod komt. En dat vind ik gewoon heel, heel gaaf om te zien dat er gewoon zoveel aandacht voor is. En dat we toch als maatschappij gaan kijken en als werkgevers, zeg maar, van hoe kunnen we nou toch zorgen dat iedereen, toch iedereen die energie, dat die energie stroomt en dat iedereen zijn talent kan inzetten. En we hebben het ook vaak over werkdruk. Personeelstekort is natuurlijk een heel groot issue. Maar goed, begin nou eens te kijken naar wat je in huis hebt. En begin eens te kijken naar wat je mensen doen. En wat ze nodig hebben. En wat ze eventueel, waar ze minder van moeten doen. Begin daar. En dat vind ik wel een hele mooie beweging die ik zie. En dat komt dan ook natuurlijk omdat mijn perspectief dan een beetje veranderd is. En omdat mijn netwerk veranderd is. Zie ik gelukkig hele mooie dingen gebeuren.
Dat is echt tof, hè?
Ja.
Want ik denk echt dat zoveel moois kan opleveren. Zowel voor werkgevers, bedrijven, maar ook voor de werknemers. Maar ook voor de gezinnen die daar allemaal omheen hangen.
Ja, je bent nooit alleen werknemer, hè?
Nee. Dus je hebt verschillende rollen. En juist, ik vind het zo mooi dat er steeds meer aandacht is van, oké, maar hoe kunnen we de levenskwaliteit eigenlijk verbeteren?
Ja.
En ik denk dat we ook echt wel een beetje uit een periode komen waar het heel lang niet is gegaan over levenskwaliteit. Maar juist over meer, beter. En dat we levenskwaliteit eigenlijk een beetje uit oog zijn verloren.
Ja, en ik denk dat we nu soms heel, heel hard op de, ja, op de feiten worden gedrukt, zeg maar. Ook als je ziet hoeveel, kijk puur naar mentale klachten, zeg maar, die er zijn. En wat alleen maar meer aan het worden is, zeg maar. En dat is van klein tot groot, hè, want dat is niet meteen, niet iedereen zit meteen met een burn-out thuis.
Nee, het is een heel proces. Ook dat is een heel proces.
Het is een heel proces, zeg maar. En hoe mooi is het dan niet dat die bewustwording er steeds meer komt en dat we steeds meer aan de voorkant kunnen gaan doen. Dus we zijn niet meer bezig met het oplossen en brandjes blussen.
Nee,
we gaan kijken hoe kunnen we zorgen dat het, hoe kunnen we het voorkomen, zeg maar. Ja. En niet alleen voor diegene die er al tegenaan loopt. Nog mooier is, als we gewoon voor iedereen gaan kijken, hoe kan jij vitaal zijn? En wat dat is, dat is voor iedereen een andere invulling.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we voor onszelf bewust zijn, dat we het niet altijd op dezelfde manier moeten doen als de buurman, de buurvrouw, mijn collega. Misschien hebben we dezelfde functie, maar dat hoeft niet te betekenen dat we dat op dezelfde manier invulling geven, omdat ik gewoon een ander mens ben. Juist dat stukje eigenheid weer krijgen.
Ja, en dat is het mooie. Het begint natuurlijk met die bewustwording en het bewustzijn. Ja, en dan ook gaan kijken, wat past er bij mij? En ook nieuwsgierig blijven naar andere dingen die wellicht verder kunnen helpen. En dat zie ik dan ook wel. Ja, dat aanbod wordt gewoon steeds groter. Maar pak daar ook die eigen regie in en wees gewoon nieuwsgierig. Wat is er? En is het niks?
Je bent niks verloren.
Je bent niks kwijt, zeg maar. Oké. Dan probeer je weer wat anders. Pas wel op dat je niet blijft zoeken, zeg maar, van dit is het niet het volgende.
Ja. Maar dat is vaak ook wel een signaal, hoe moet ik dat uitleggen? Ik noem dat een beetje, soms zie je mensen shoppen, zeg maar, van de een naar de ander. En dat komt vaak ook wel een beetje voort uit angst. Maar weet je, ik wil eigenlijk wel iets met mezelf doen, maar zodra de spiegel werkelijk daar is, dan ren ik toch liever weg, zeg maar. Dus ook het van de een naar de ander gaan kan soms ook een beetje in je overlevingsmechanisme terechtkomen. Zeg maar, jezelf ergens aan de ene kant wijs willen maken. Nee, maar ik werk aan mezelf. En aan de andere kant, ik vind doodeng. Dus weet je, hup, naar het volgende station.
Ja, maar het is ook allemaal doodeng, hè?
Ja, maar het is mega
eng.
En
het is allemaal spannend. En dat is dan ook, zeker ook als je kijkt. Ja, we zijn heel erg geneigd om naar de buitenkant te kijken. Naar het mooie plaatje. Dat klopt dan allemaal. Zo, die heeft het goed voor elkaar. Die is succesvol. Ziet er allemaal prima uit, weet je wel. Alles op een rijtje. Maar je weet nooit, wat daaronder allemaal gebeurt. Of wat er allemaal voor nodig is geweest om er inderdaad nu zo bij te zitten. Want het is altijd heel makkelijk om te zeggen, ja, maar bij die gaat het makkelijk. Of dat is niet gek dat zo gaat. Want ja, die heeft alles. Ik denk dat we daar ook vanaf moeten, van dat perfecte plaatje, zeg maar. Kijk sowieso eerst bij jezelf.
Ja, ook dat. En ook laat het oordeel los. Zo van, die heeft het goed voor elkaar. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
Nou ja, goed, als dat in jouw ogen zo is. Maar dan nog weet je niet wat er allemaal verder achter zit. Dus hou het gewoon bij jezelf.
Ja, zo van, hey, maar wat is voor mij belangrijk?
Ja.
En daaraan kan je soms ook wel zien van, hey, maar vanuit welke intentie spreekt iemand iets uit? Kijk, op het moment dat je zelf nog zo in vecht met jezelf bent. En inderdaad, hou vast, zoekt eigenlijk aan het perfecte plaatje. Dan is het soms ook heel moeilijk om de ander te gunnen wat jij heel graag zou willen hebben en niet hebt. En die ander heeft dat wel. Want dan gaan we daar ook nog eens mee in gevaagd.
Nou, dat is het natuurlijk. Op het moment dat je daar zelf, dat je zelf niet lekker in je vel zit of niet genoeg energie hebt, zeg maar, om jezelf daar voor te kunnen wapenen. Dan ga je dat denken. Terwijl we denk ik heel vaak, dat is ook een van mijn motto's. Weet je, dat is niet mijn probleem.
Nee, maar ik denk dat dat echt super mooi is wat je nu zegt. Want als het gaat over energie, op het moment dat jij niet zelf gevuld bent met jouw energie, dan is er heel veel ruimte voor de energie van anderen. Dus die problemen die komen dan als het ware in jouw ruimte, in jouw beeld, in jouw hele wezen, zeg maar. En daarom is het zo belangrijk om dat stukje energie te gaan managen. Ja. Ik zie dat ook bijvoorbeeld bij de Reiki-behandelingen, hoe meer iemand zich daar bewust van is en meer in zijn eigen energie kan zitten, hoe makkelijker het ook wordt om te zeggen, oh, maar hey, weet je, dit is niet van mij. Weet je, ik kan naar je luisteren, maar ik kan het niet oplossen. Het is niet mijn verantwoordelijkheid.
Nee. Dat is wat er dan soms moet gebeuren. Maar wat gebeurt er als je moe bent Ja, dat weten we allemaal. Als je moe bent, dan kan je sowieso niet veel aan. Je reageert geïrriteerd, geprikkeld. Doemdenken komt. Van ja, ja. Dat overlevingsbrein neemt het over.
Ja, en regel ik het wel voor jou.
Regel ik het wel voor je. Nou ja, dan...
Die zie je 24 rode vlaggen.
Ja, precies. Dus, maar op het moment dat jij lekker in je energie zit... En dat wil niet zeggen dat je niks moet aantrekken van een ander. Hè? Of dat je niks... Maar dat maakt wel dat je kan zeggen... Oh, even terug naar de feiten. Dit is niet mijn probleem. Ja. Dat is jouw probleem.
Maar dus ook het aangeven dat het niet jouw probleem is... Maar van die ander hoeft zeker niet vanuit botheid of zo te zijn. Het kan ook echt heel erg vanuit verbinding. Maar goh, weet je, ik hoor wat je zegt. Alleen op dit moment kan ik hierin voor jou niks betekenen.
Nee.
Je kan naar je luisteren en that's it. Want dat is soms ook wel een beetje een misvatting. Tenminste, vanuit hoe ik ernaar kijk. Trouw zijn aan jezelf, dat het punt 1 altijd alleen maar voor jezelf is, zeg maar. Dus dat het allemaal nee is tegen een ander. Nee, absoluut niet. Trouw zijn aan jezelf gaat over dat je steeds bij jezelf kan inchecken. Wat kan ik nu wel geven en wat kan ik nu niet geven?
Ja, en dan kom je weer terug op het stukje energie.
Energie, ja.
Wat levert me energie op en wat kost me energie?
Want kijk, het ene moment, als ik vol energie ben en iemand komt met een vraag... waar ik van denk, ah, weet je... Dat past niet helemaal bij me, heb ik niet zo zin in. Maar weet je, ik help je graag. Dan is er echt geen probleem. Maar als mijn energie al helemaal tot aan de bodem zit... en je komt dan met die vraag... Nee, dan kan het gewoon niet.
Nee.
En als je steeds meer daar bewust van bent... dan krijg je je keuzemogelijkheid. Dan kan je steeds weer kijken in je gereedschapskist... Oké, maar welke tool heb ik nu te pakken om goed voor mezelf te zorgen?
Ja, en dat is wel, als je gaandeweg dat proces hebt meegemaakt... wat ik net zei, dat blijft een kwestie van balans. Maar juist omdat je dat voor jezelf zo goed in kaart hebt... kan je ook het juiste gereedschap erbij pakken om te zeggen... Oh, oké, nu is het tijd om gewoon eerst even een half uurtje te gaan wandelen.
Juist. En dat is vind ik altijd super mooi als je op een gegeven moment in zo'n modus komt dat dat oké is. Zo van, nee, maar dit is wat ik nodig heb om te zorgen dat het goed gaat met me.
En
betekent echt niet, want dat is ook wel eens iets waar heel veel mensen van denken... Oh ja, dat trouw zijn naar jezelf, dat is alleen maar dingen doen wat je leuk vindt. Nee, trouw zijn naar jezelf is soms gewoon echt met je deken over je hoofd. Hij denkt,
Het leven bestaat uit ups en downs.
Ja.
En het is gewoon... Ja, zaak dat je gereedschapskistje gewoon vult met de goede tools. En tuurlijk, we hebben allemaal tegenslagen. Het leven is niet perfect. Het gaat er alleen wel om. Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat we daar een keuze in mogen maken. Ook wat jij steeds zo mooi zegt. Zo van, op welk moment dan ook. Of het nou de externe omstandigheden in jouw leven. Of die nou positief zijn. Of negatief, dat je telkens weer terug naar jezelf kan gaan van... Oké, maar wat heb ik nu nodig?
Ja, en wat kan ik zelf doen, zeg maar, om ermee om te gaan? Want heel veel dingen heb je geen invloed op. Ja, als je op het moment dat je daarmee aan de slag gaat... Ja, ook dat kost weer energie.
Dat kost echt bakken maar energie. En dat vind ik altijd wel een beetje het grappige... zo aan wat wij echt van oudsher als vrouw hebben geleerd, zeg maar... is heel veel opereren in dat gebied, zeg maar. Zo van, ik wil jou gelukkig maken.
Ja, we willen
maken.
Oplossen.
Ja, zo, ik wil die ander gelukkig maken. Maar hey, dat heb ik niet in de hand. En ergens, onze voorouders, die hebben daar ook allemaal voor geleefd. Zo van, weet je, ik zal zorgend en dienend zijn. En daar is niks mis mee. Alleen die grens, wanneer het ten koste van jezelf gaat... daar is eigenlijk nooit echt over gesproken.
Nee.
Waardoor we heel vaak wel in dat gebied opereren... waar we zelf geen zeggenschap en gewoon geen invloed hebben.
Nee.
En dan trek je jezelf echt enorm leeg.
Ja, dan kom je toch weer terug op van... zorg dat je weet wat voor jezelf belangrijk is... wat jouw energie geeft, ook wat je energie kost. En kijk gewoon hoe je daarop kan acteren, zeg maar.
Stel, 7 jaar terug had iemand dat tegen jou gezegd.
Ja, dan had ik gezegd, ja, dag. In wat voor wereld leef jij, had ik dan gezegd. Nee, dat ben ik echt gewoon
niet serieus. Ja, maar ik denk ook dat we ons daar soms ook gewoon heel erg bewust van mogen zijn. Dat zo voelen zoals wij het nu voelen, dat ook een heel proces is geweest.
Natuurlijk, ja, maar daarom hoop ik ook mijn steentje bij te dragen aan dat wel bekend maken. En hoop ik ook mensen nieuwsgierig te maken van, hey, er is meer. En ik mag zelf de regie pakken.
Ja.
En het zit al in mij. En ik moet alleen zorgen dat ik de goede tools voor me verzamel.
Was dat voor jou belangrijk, dat je besefte dat jij... als het ware jezelf toestemming kon geven dat het mocht?
Ja, dat was voor mij wel belangrijk. Alleen is dat wel iets wat ik gaandeweg gewoon in de praktijk heb geleerd. Want ja, het is moeilijk om soms voor jezelf te kiezen. Dus heel snel is de neiging al van, oh ja, nee, doe toch maar dat andere. Want ja, maar in de praktijk leer je dan om een duur wel wat er voor jou werkt. En wat ik zeg, ik heb nu inmiddels een lichaam met een aantal goed rode knoppen, zeg maar. Ja,
de radars werken goed.
De radars, en ja, die hoop ik zo min mogelijk nodig te hebben. Maar goed, gelukkig is mijn lichaam er af en toe toch om op die rode knop te drukken. En ik moet heel eerlijk zeggen, gelukkig is mijn omgeving er ook om af en toe op die knop te drukken, zeg maar, voor mij. En om te zeggen van ja, moet dat nu gebeuren? Ja. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar ja, het is wel belangrijk dat je voor jezelf wel echt bewust die keuze maakt van hé, dit mag.
Ja, want dat merk ik soms ook nog wel, dat we soms ja, eigenlijk heel onbewust op toestemming van iets of iemand zitten te wachten. En dat kan over hele kleine dingen zijn. Ik kan zelfs al over schoenen kopen gaan. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? En als iemand dan zegt, ja, maar zijn leuk en zo. Dat het op een of andere manier makkelijker wordt dan om dat wel te doen. In plaats van dat je zelf eigenlijk gewoon ja, die invloed gunt. Van ja, maar hallo, dit is mijn leven. Dit is mijn. Ik geef mezelf gewoon toestemming dat ik dit.
Nou ja, dat is, gelukkig komt daar ook steeds meer. Is die beweging ook wel steeds meer gaande. Is echt dat stukje wat ze dan noemen persoonlijk leiderschap. En eigen regie pakken, zeg maar. Ja. Waar steeds meer aandacht voor komt. Van hey, als je iets anders wil, dan ben jij degene die het moet gaan veranderen.
Ja.
En wat ik dus net al zei, ja, fysiek is gewoon zo bepaald. Ja, 95% van ons handelen gaat gewoon op de automatische piloot. Is onbewust handelen. Maar ja, om te veranderen heb je die andere 5% nodig. Dus moet je heel erg bewust gaan kijken van oké, wat wil ik veranderen? En hoe kan ik dat gaan doen? En hoe kan ik die nieuwe gewoonte gaan ontwikkelen? En vaak gaat dat over kleine stapjes. En ja, zoals ze dan wel eens zeggen, ja, kleine stapjes die geven gewoon groots resultaat. Maar maak het klein.
Ja, vind ik al mooi.
Pak die regie.
Dat zegt.
Ja.
Want heel vaak willen we juist die grote stappen. Zo van, als ik daar maar kom. Maar het gaat juist, ja, voor mij in basis gaat het echt over die kleine stapjes. Want daarmee bouw je een veel sterker fundament. Ook op het moment dat je even een terugval hebt, kun je weer terug. Hey, maar Dit is wat ik geleerd heb. Hier kan ik op terug. Als je een hele grote stap pakt, dan kan je, als je dan een terugval hebt, val je ook gelijk heel ver terug.
Ja, klopt. Dus ja, maak gewoon kleine stapjes. Maak het klein voor jezelf.
Ja. Ja, ik denk dat dat echt. Ik denk dat dat in onze maatschappij ook misschien nog wel een hele grote uitdaging is. Omdat we zo geleerd zijn dat.
Ja, grote stap snel thuis, ja.
Ja, en we hebben ook natuurlijk, we hebben het heel vaak over het resultaat, hè? Eigenlijk heel weinig over de weg ernaartoe.
Nou, het is juist de weg ernaartoe die zo waardevol is natuurlijk. Ja. En ja, wat is uiteindelijk het resultaat? Wanneer is dat bereikt, zeg maar? En zeker als je dan kijkt naar een stukje vitaliteit, energie, leefstijl, zeg maar. Ja, het is het proces en het is de weg ernaartoe.
Ja, en ik denk dat daar ook geen eindpunt in is.
Nee, je zal uiteindelijk voor jezelf een doel hebben bepaald. En daar maak je kleine stapjes van. En prima, maar wat ik zeg, ja, waar ik mee begonnen ben, ja, het is toch een kwestie van balans. Dus het is iedere keer opnieuw kijken van, hey, waar sta ik? En waar wil ik naartoe? En hoe ga ik daar komen?
Ja, het leven komt ook gewoon tussendoor, hè? Want het leven houdt niet altijd rekening met jouw doelen, zeg maar.
Nee, dat hebben we al gezegd. Ja, iedereen heeft met tegenslagen te maken. Maar het is echt gewoon precies, hoe ga je ermee om?
Ja.
Ja.
Oh, mooi. Ik word hier altijd zo blij van. Ik ga jou de laatste vraag stellen, Caroline.
Ja.
Welke gouden tip zou jij de luisteraars willen meegeven als het gaat over trouw zijn aan jezelf?
Dan zou ik zeggen, kijk goed wat voor jou belangrijk is, zeg maar. Ook het stukje, wat geeft jouw energie? Wat kost jouw energie? Om vervolgens ook te bepalen waar wil ik meer van gaan doen, waar wil ik minder van gaan doen. En ja, wees nieuwsgierig. Kijk gewoon, ja, wat is er allemaal, zeg maar, om ja, te zorgen dat ik me, ja, dat ik trouw aan mezelf kan blijven. Verzamel de juiste tools.
Ja. Ik vind het mooi dat jij verschillende keren nieuwsgierigheid, het woord nieuwsgierigheid, hebt gezegd. Want dat is ook echt iets wat we een beetje zijn afgeleerd of zo. Want we vinden heel veel dingen spannend. Maar op het moment dat je het vanuit nieuwsgierigheid kan bekijken, dan zit je ook al in een hele andere energie.
Zo, ja, maar ja, ontdek het gewoon. Probeer het. Is het niks? Laat het zitten. Is het wel iets? Doe er meer van. En ja,
ja.
Ga er gewoon mee aan de slag.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat het weer een super waardevolle tip is. En ja, ik wil jou super bedanken voor dit toffe gesprek. Dus ja, lieve luisteraars, mochten jullie meer van Caroline willen weten, je kan haar volgen op Insta. Wat is jouw Insta? Waar ze jou kunnen...
Dat is Caroline on a Mission.
Ah, kijk. Caroline on a Mission. Ik zet hem ook in de show notes. Dus mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast. Mocht je haar willen volgen. Ga zeker naar haar Insta. En ja, voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren. Doei doeg!
Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van de Trouw aan Jezelf podcast. Als jij dit een fijne podcast vindt, deel hem dan zeker met de vrouwen om je heen. En als je kans wilt maken op een gratis Reiki-behandeling op afstand, zorg dan dat je de podcast deelt op jouw social media, tag mij en stuur een screenshot naar info@anjulebruikeren.nl. Elke maand kies ik uit alle inzenders één iemand die de Reiki-behandeling op afstand cadeau krijgt. Ik zou zeggen, deel hem maar, want zo kunnen we samen andere vrouwen inspireren om trouw te zijn aan zichzelf.